De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. En het overige bezoek na 8:30. En volgende week zondag zal dominee K. Hoefnagel voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat wij zingen uit Psalm 31, het 15e en 19e vers. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En het 19e bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft de trots gemoed. 31, vers 15 en 19. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord uit het boek Genesis, het 37ste hoofdstuk. We beginnen bij vers 11 tot en met 24. Genesis 37, vers 11 tot en met vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Komt, dan zal ik u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en ik kwam te Sichem. En de man vond hem, want zie, hij was dwalen in het veld. En zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man: ze zijn van hier gereisd, want ik hoor hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander: zie, daar komt die meester dromer aan. Nu dan, komt en laat ons hem doden en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En die zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in.
We gaan dit gedeelte samen overdenken, gemeente, en als kerntekst is uit dit gedeelte genomen het 16e vers, Genesis 37, vers 16, deze woorden van Jozef: ik zoek mijn broederen. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden gedenken wij broeder en zuster Visser Koudstaal, die de afgelopen week de niertransplantatie hebben ondergaan. Broeder Visser mocht gisteren weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar zuster Visser moet nog blijven. Hopelijk zal ze aanstaande week thuis mogen komen. We bidden voor broeder Kaas Steenhoek, die nog in het intermezzo in het zorghotel van Icazia verblijft. Broeder P. Molenaar, die in het ziekenhuis in Zoeterwoude verblijft en ook corona heeft. En we bidden ook voor de familie Noordzij van Kampen, die grote zorgen hebben over hun zoon die vanwege een ongeluk in het ziekenhuis verblijft en met wie het nog steeds niet goed gaat. In de dankzegging zuster ST Kraaiveld Schaap, die weer thuis mocht komen. En de familie van de Plicht ter Lauw, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje. En Drina Francina Hanneke, en die van hen de roepnaam Rodé kreeg. We zullen samen de Heere bidden en danken. Grote en eeuwige God, schepper van hemel en aarde. Wij zoeken uw heilige aangezicht, nu we hier samen zijn gekomen in uw huis, met een groot deel van de gemeente. Anderen luisteren wellicht vanaf hun vakantieadres of zijn thuis. En wij danken u, Heere, dat u uzelf hebt geopenbaard, dat u gesproken hebt in ons leven. We kunnen vanuit de schepping wel zien dat er een alomtegenwoordige en almachtige kracht is, het welk wij God noemen, zoals onze belijdenis dat formuleert. En geeft dat ook in onze vakantieperiode, die we mogen beleven of die we wellicht aanstaande week ingaan, ook een aspect mag zijn van het vakantiehouden, dat we ook in de omgeving waarin we zijn iets van uw macht en van uw majesteit mogen zien, ook in de schepping die gij gemaakt hebt. Maar Heere, u hebt niet alleen gesproken in het boek van de natuur, maar ver bovenuit heeft u er gesproken in de schriften. We kunnen weten dat er een God is, want het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. We zouden niet weten dat u een drie-enig God bent, als uw woord ons dat niet vertelde. We zouden niet weten van de liefde des vaders die uitgaat tot een wereld verloren in schuld, als u niet had gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad. We zouden niet weten van de tweede persoon in het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus, die om der mensen wil mens is geworden, tot zonde is gemaakt en aan het vloekhout des kruises de schuld van zijn volk gedragen heeft. We zouden niet weten van de Heilige Geest, uitgestort bij Pinksteren en die nu nog steeds uitgaat in landen en in harten, om daar dat getal vol te maken en dat van eeuwigheid al in uw hart lag. En Heere, dat is alles dankzij uw openbaring. Die openbaring die wij hier op de kansel hebben liggen en in de banken en waaruit nog weer verkondigd mag worden. Heere, wilt u geven dat ook in die oude geschiedenis die we ook vanochtend weer lezen, wij de schaduw van de Heer Jezus Christus mogen zien vallen. Hoe hij ook in de persoon van Jozef al aanwezig is, ook in die vroegste schriften. Maar niet alleen de Heer Jezus Christus vinden we in die schriften, ook u, God de Vader, die uw liefde tot verloren zondaren laat blijken. En die het liefste wat u had over had, om dat verlorene te zoeken en zalig te maken. Heren, wij zouden ook geen weg weten om tot u te naderen, u de hoge en de heilige God, onzichtbaar voor ons, als u niet had gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En dat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend mag worden gemaakt bij u. Heren, dat mag ons vrijmoedigheid geven. Zelfs de grootste der zondaren mag dat vrijmoedigheid geven om toe te gaan tot de troon der genade. Want u hebt het zelf gezegd, zoekt dagelijks mijn aangezicht. En Heer, als we dat dan doen, geef ons dan iets te beseffen van wie u bent, in uw heiligheid, in uw majesteit. Opdat we niet vrijpostig, maar met heilige eerbied en diepe schroom tot u naderen en het met de Vader der gelovigen mogen zeggen, ik onderwind mij te spreken, terwijl ik maar stof en as ben en u de Almachtige en de Heilige God zijt. Heer, schenk ons die gebedsgestalte. Schenk ons ook die luistergestalte als uw woord wordt geopend. En wilt u ons hier en thuis, of waar wij ook deze kerkdienst beluisteren, uw zegen schenken. Heren, dat mag dan ook de vrucht zijn van de Heilige Geest, die niet aan tijd of plaats gebonden is, die middelen wil zegenen die 100 of 200 jaar geleden nog niet bestonden. Maar u, Heren, wilt er ook gebruik van maken, opdat wij hier en elders uw stem zouden mogen horen, tot u mogen naderen en door u gezegend zouden mogen worden. Heren, wij hebben dat niet verdiend en geef ons daar ook een diepe indruk van. Als wij onze week nagaan die achter ons ligt, als wij ons leven nagaan, Heren, dan moeten wij ons hoofd buigen en geef dat we het beschaamd mogen doen. Als we onze zonde en vervloeking bedenken, dat dat mishagen gepast is aan onszelf. Dat dat verootmoedigen voor u gepast is. Maar ook, Heren, dat we in uw woord, op grond van uw eigen belofte, de vrijmoedigheid zouden mogen vinden om tot u te naderen. Met vrijmoedigheid. Omdat gij het hebt gezegd, wend u naar mij toe en word behouden, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En Heren, dan mogen wij ook tot u naderen, niet alleen in onze zonde en in onze vervloeking, voor het eerst of opnieuw, maar Heren, u geeft ook toestemming om onze noden, onze behoeften, onze rouw, ons verdriet, onze zorgen, de tegenslagen, maar ook met de zegeningen, met de voorspoed. Alles in bidden en smeken onder dankzegging bekend bij u te maken. En dan bidden we u, Heere, voor rouwdragenden, voor ouderen, voor mensen die eenzaam zijn, mensen die verliezen hebben geleden. Heere, wat kan het juist in een vakantietijd extra stil zijn, ook voor ouderen die kinderen of kleinkinderen zien wegtrekken en die hier achterblijven. Zij denken ook terug wellicht aan vroeger jaren, toen ook zij in die gelegenheid waren. Heere, wilt u hen gedenken, ook als ze bezorgd zijn om het welzijn en de welstand van hun kinderen, die soms lange reizen maken. Wilt u hen gedenken, Heere, en hen opzoeken. En geven dat allegenen die vakantie mogen houden ook weer behouden en gezond terug mogen keren. Bidden u, Heere, voor de zieken, langdurig zieken soms, chronisch zieken, ernstig zieken, psychisch of lichamelijk, gehandicapt zijn, soms ook meervoudig. U kent alle zorgen en noden ook in dat opzicht van die het betreffen en ook van de ouders of degene die hen verzorgen, ontfermt u zich over een ieder. Mogen wij nu bijzonder bidden, Heere, voor het echtpaar Visser, Koudstaal. In de afgelopen week is de lang verwachte en ook zo nodige niertransplantatie gebeurd. De nier van onze broeder is ingeplant bij zijn vrouw en tot hiertoe mag alles wonderlijk goed gaan. Heere, dat is ook een zegen van u, want tevergeefs waakt de wachter, bouwt de bouwer, opereert de dokter, zo gij uw hulp aan dat werk ontzegt. Maar dat hebt u niet gedaan, Heere. U hebt het tot hiertoe willen zegenen en alle aspecten en alle elementen mogen erop wijzen dat het geslaagd is. Het geeft ook moed. Heere, geef dat ook zij deze week naar huis mag terugkeren, evenals haar man in de afgelopen week. En geef zodat ze mogen herstellen van deze ingrijpende operatie, dat de rust en de medicijnen ook hun werk mogen doen. Bovenal, Heere, dat zij ook voor het eerst of opnieuw beseffen dat er niet alleen een niertransplantatie nodig is, maar ook een harttransplantatie. Een nieuw hart, een nieuwe geest. En geef zo, Heere, dat ze dat nieuwe leven mogen kennen, mogen leren kennen, vervolgen mogen te kennen om van nu en voortaan voor u te mogen leven. We bidden u, Heere, voor broeder Steenhoek, die nog in het intermezzo verblijft. Ook met hem mag het langzaamaan beter gaan. Wil ook hem verder herstel geven, ook op zijn leeftijd. En geven dat ook hij weer spoedig naar huis terug mag keren. We bidden u voor broeder Molenaar, die in het ziekenhuis verblijft en zeer zwak is, zonder voeding krijgt toegediend. Heere, wil ook hem nabij zijn. Wat is er veel zorg om hem ook de laatste weken en maanden. Heere, wil de behandelingen en de medicijnen zegenen. Geef de doktoren wijsheid om de juiste dingen te doen. En bovenal, Heere, bereid hem voor op de ontmoeting met u. Nu hij daar zoveel signalen van krijgt dat hij hier geen blijvende stad heeft. Gedenk hem met zijn vrouw en het gezin wat om hem heen staat. We bidden u ook, Heere, voor de familie Noordzij, die grote zorgen hebben vanwege het ongeluk dat Leendert hun zoon overkwam, die dagen in coma is gehouden vanwege het hersenletsel dat er is. En nu hij langzaam weer bijkomt en nu het heel zorgelijk en spannend is hoe hij daaruit zal komen. Heren, dan bidden wij u voor heel de familie die daar met zorg en met verdriet omheen staat. Heren, wilt u ons verblijden door uw daden. U bent een God van het wonder, Heren. En dat bent u niet alleen in het verleden, maar dat bent u ook nog in het heden. En Heren, als er toch ook restverschijnselen zijn of zullen blijven, geef dat er toch ook middelen en wegen mogen gevonden worden om hem te helpen. Wees u met het gezin, de kinderen, zijn vrouw, maar ook met de vader en moeder en allen degenen die om hem heen staan. Heren, heilig ook deze roepstem aan zijn en aan ons aller hart. Dat leven is bewezen een damp te zijn en de dood wenkt ieder uur, ook als wij het niet verwachten. We danken u, Heren, dat zuster Kraaienveld weer thuis mocht komen uit het zorghotel en nu ze weer ook in een nieuw huis mag zijn, geef haar dat ze daar kan wennen. in die nieuwe omstandigheden, maar ook dat ze mag herstellen, nieuwe krachten mag ontvangen. Geef haar alles wat nodig is naar ziel en lichaam. Wilt u onze dank aannemen, Heren, dat u ook nieuw leven hebt gegeven. De kleine Rodé mocht geboren worden. Gert-Jan en jullie mochten een dochtertje ontvangen, een zusje voor Samuel en Nathan. En ook voor de rest van de familie is er reden tot blijdschap. Heren, wilt u aan dit jonge leven gedenken, dat het leven begint. Een onbekend leven ligt voor haar en voor ons. Maar wilt u de namen van dit kind in uw handen schrijven, met onuitwisbaar schrift. En Heren, wilt u geven dat zij niet alleen gezond mag opgroeien, tot blijdschap van ouders en familie, maar bovenal tot eer van uw naam. Heren, wilt u uw vleugelen over dit jonge leven uitbreiden, over dit gezin. En geef dat de vreze des Heren daarin mag wonen. Wil hen gedenken, Heren, terwijl we u dank zeggen voor het leven dat u schonk en het leven dat u spaarde. En wilt u aan al diegenen gedenken die in verwachting zijn. Heren, gedenk de moeders, de vaders. Verblijd ons door uw daden. Wil uw gemeente daardoor ook uitbreiden. Wil uw koninkrijk doen komen ook in ons midden. En ook in dat later nageslacht uw trouw en waarheid behouden. Naar uw eigen belofte. Gedenk zo heel de gemeente, van jong tot oud, van klein tot groot. In alle mogelijke omstandigheden, u kent ook de zorgen. Ook in gezinnen, ook in huwelijken. U kent de noden, ook bij opvoeding. U kent de verborgen kruisen die gedragen worden. Heren, wilt u ook uit het leven van Jozef ons toch moed geven, dat uw ogen niet alleen de ganse aarde doorlopen, maar dat u ook ons kleine leven kent. Dat u weet wat er in ons hart omgaat. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand mogen geven. Mogen wij dat doen, Heren, en dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 69 en daarvan de versen 4, 6 en 13. 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Het zesde ruk, door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. En het dertiende, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. 4, 6 en 13 van Psalm 69, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die is daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde van 42 zingen we na de prediking. Liefde gemeente, we zijn vorige week begonnen met te lezen in de levensgeschiedenis van Jozef. En het thema waaronder wij die serie begonnen zijn was Jozef geliefd en gehaat. En dat vanwege drie dingen. Vanwege zijn geboorte, wie hij was. Ten tweede vanwege zijn godsvrees. En ten derde vanwege de taak die hij zou krijgen. Geliefd bij zijn vader Jacob allereerst, want het was het kind van zijn geliefde vrouw Rachel. In alles leek deze jongen op zijn moeder. En het was echt het lievelingskind van Jacob. Hij gaf hem als bewijs van zijn voorliefde die veelvervige rok, het koninklijke kleed zoals er letterlijk staat, met vele mooie kleuren. Maar we hebben ook dat fijne trekje in de tekst gezien, dat het niet alleen Jacob was die zijn zoon lief had, maar, zo staat er in vers 3, Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen. En dat was vanwege die godsvrucht die Jacob in Jozef zag. Jozef was een jongen die de Heere vreesde al vanaf zijn vroege jeugd af aan. En dat herkende Jacob. En dat miste hij bij zijn andere kinderen. En dan was er de liefde van Jacob voor Jozef toch vanwege die taak die Jozef zou krijgen, die openbaringen die Jozef had gekregen door die goddelijke dromen, van die korenschoven die zich neerbogen, van die sterren die zich neerbogen, en dat voor de schoof en de ster van Jozef. Ze begrepen het niet, ook Jacob protesteerde, maar hij bewaarde het wel in zijn hart. En dat was juist vanwege deze drie aspecten dat de broers van Jozef hem haten en hem benijden. Omdat Jacob Jozef voortrok. En omdat Jacob Jozef verwende. Onder andere met dat koninklijke kleed. Ze haten hem nog meer omdat die godsvrucht Jozef ertoe bracht om het kwaad dat die zonen deden aan zijn vader te vertellen. Niet om een klikspaan te zijn, maar omdat er een kwaad gerucht in dat land rondging. De naam van de Heere die werd gelasterd en dat kon Jozef niet verdragen. Maar het was vooral vanwege die dromen dat zijn broers hem het meest haten. Zullen wij dan ons voor u buigen? Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Daarom haten zijn broeders hem des te meer. Nou, we hebben gezien, jonge mensen, dat we niet alleen moeten stilstaan bij de geschiedenissen van Jacob en van Jozef, maar dat de Heer Jezus ook van deze geschiedenis heeft gezegd, die zijn het die van mij getuigen. En ik heb het woord typologie genoemd. Jozef is een type van de Heer Jezus, of een ander woord, de voorafschaduwing. Dat beeld van de schaduw, als je met de zon in je rug loopt, dan is jouw schaduw, die gaat je vooruit. Nou, Jozef was zo'n schaduw van de Heer Jezus. Hij leek in heel veel opzichten op de Heer Jezus. En dat zien we ook in de geschiedenis die we vanochtend gaan overdenken aan de hand van die tekstwoorden: ik zoek mijn broederen. Ook daar zien we de heilige gestalte van de Heer Jezus Christus oprijzen. En als jullie goed meeluisteren, jonge mensen, dan horen jullie dat al in de manier waarop ik die geschiedenis ook ga vertellen. Ik zoek mijn broederen. Drie gedachten, die woorden die getuigen ervan dat hij door zoekende liefde wordt gedreven. Dat hij met dodelijke haat wordt ontvangen. Maar dat hij ook door hemelse wijsheid wordt bestuurd. Hij wordt door zoekende liefde gedreven. In gehoorzaamheid aan zijn vader gaat hij zijn broederen zoeken. Maar hij wordt met dodelijke haat ontvangen. Laat ons hem doodslaan, zo zeiden ze. Maar door goddelijke wijsheid bestuurd, die broers die zeiden, laat ons dan maar eens zien wat er van die dromen zal worden. Maar dat neemt God nou juist in zijn hand. Om Jozef te maken tot wat hij moet worden. Koning in gans Egypteland. Door zoekende liefde gedreven. Dat is het eerste wat wij in deze geschiedenis dan zien. Die broers, zo lezen we in vers 12, gaan heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. In vers 14 lezen we dat ze uit het dal van Hebron kwamen. Dat is helemaal in het zuiden van Israël, bij de eikenbossen van Mamre, ook wel Kiryat Arba genoemd. En Sichem ligt zo'n 80 kilometer hoger in het noorden van Israël. En uit die trektocht kunnen we opmaken dat het ver in het seizoen is en dan is het in het zuiden heet en droog. Er is weinig tot niks, geen gras meer te vinden. En dan gingen de kudden altijd meer naar het noorden toe, naar het Galilea waar het groener was, om daar te weiden. Dus enerzijds is het begrijpelijk dat die zonen die kudden nemen en dat ze naar het noorden trekken. Maar er is ook een anderzijds. Want Sichem, dat heeft ook in Genesis een heel duistere klank. Zeker in het leven van de aartsvader. Sichem, dat is die geschiedenis die wij... daar heeft die geschiedenis plaatsgevonden uit Genesis 34... Die geschiedenis met Dina, de dochter van Jacob. Waar Dina door de zoon van de koning van Sichem onteerd is. En toen hebben Simeon en Levi wraak genomen voor hun zuster. En die hebben al die mannen en jongens uit die plaats Sichem vermoord. Dus het was roekeloos van die zonen om nu die kudde te nemen en terug te keren naar Sichem, naar die plaats waar, zo Jacob zei en gezegd heeft, zijn naam stinkende is gemaakt. Ze liepen groot risico dat die Kanaan niet in alsnog die zonen en die kudden zouden ombrengen. Maar niet alleen was het roekeloos, maar er ligt nog een aspect in Sichem. In hoofdstuk 35, daar heeft Jacob de opdracht gegeven aan zijn zonen. We treffen dat in hoofdstuk 35 aan, dat Jacob de opdracht geeft om de afgoden van de Kanaanieten daar te begraven. Kennelijk hadden die zonen afgoderij bedreven met de terafim, de afgoden van de Kanaanieten. Ze droegen ook wereldse kleding. Kleding van de Kanaanieten. En Jacob heeft in hoofdstuk 35 de opdracht gegeven: begraaf dat daar. Daar moeten we ons van bekeren. We hebben een goddeloos leven geleid, een aards en wereldsgezind leven. En dat moest allemaal daar worden achtergelaten. Maar nu keren de broers terug. En dat is niet alleen roekeloos, maar het is ook goddeloos. Terug naar die oude zonden. Terug naar dat oude wereldse leven. En is het daarom geweest dat Jacob Jozef heeft uitgezonden, omdat hij bang was dat die Kanaanieten inderdaad alsnog wraak zouden nemen op zijn zonen? Is het omdat hij bezorgd was vanwege het geestelijke heil en de welstand van zijn kinderen, omdat ze terugtrokken naar de zonde, naar de wereld? Jacob stuurt Jozef om naar de welstand van zijn zonen te vragen, naar de welstand van zijn kudde. Hij is er bezorgd over. Hij wordt door zoekende liefde daarin gedreven. Die broers die denken dat Jacob alleen Jozef lief heeft. En dat hij hen vergeten heeft. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Zeker, Jozef was de lievelingszoon. En dat was niet goed, zo hebben we de vorige keer gezegd. Als een kind wordt voorgetrokken, als een kind wordt verwend, verkeerd wordt gewend. Maar Jacob had zijn andere zonen net zo lief. En als bewijs daarvan zendt hij juist zijn geliefde zoon, zijn lievelingskind. Die lange en die ook gevaarlijke reis naar het noorden, waar hij gevaar loopt van rovers, van roofdieren, ravijnen, ongelukken. Maar het verhindert Jacob niet om dit lievelingskind toch te zenden naar die broeders die daar zo'n 80 kilometer in het noorden de kudde weiden. En het is niet alleen de zoekende liefde van Jacob die we hier zien, maar het is ook de zoekende liefde bij Jozef. Want in gehoorzaamheid antwoordt Jozef zijn vader: zie, hier ben ik. Zo zegt hij in het slot van vers 13. Dus geen protest. Niet van: ja, maar vader, dat is zo'n gevaarlijke reis en moet ik dat helemaal alleen gaan doen? En hoe zullen die broers mij ontvangen? Want ze konden hem niet vredelijk toespreken, ze haten hem. Jacob wist dat, Jozef wist dat. Wat zullen ze met hem gaan doen? Nee, hier ben ik. Gewillig, gedreven door de liefde, laat Jozef zich sturen en gaat hij zijn broederen zoeken. Zijn broederen, zo noemt hij ze. Nou, laten we hier even een moment halt houden. Ik heb gezegd, jonge mensen, dat deze prekenserie met name heel speciaal voor jullie bedoeld is. Omdat Jozef inderdaad een jongen was van een jaar of 17. Allerlei lessen zijn er uit zijn leven te trekken. Ook voor de wereld en de omstandigheden waarin jullie leven. Maar er liggen natuurlijk ook nog meer lessen, ook voor ouders, voor opvoeders, voor kinderen. En een van de aspecten waar ik even de vinger bij wil leggen is de gehoorzaamheid van Jozef die hij op dit moment laat zien. Een gehoorzaamheid die overeenstemt met het gebod wat wij in de wet tegenkomen: eert uw vader en uw moeder. En Paulus komt daarop terug in het 6e hoofdstuk van de Efezebrief. Maar als hij dan die gehoorzaamheid van die kinderen onderstreept, dan zegt hij er wat bij. Een boodschap allereerst aan ouders. Want kijk, jonge mensen, ik kan wel zeggen, en je moet je ouders eren, en dat moet ook. En iedereen die over je gesteld is, hebben wij te gehoorzamen, en dat moet ook. Dat is een gebod. Maar daaraan vooraf, zegt Paulus, gaat iets anders. Willen onze kinderen ons kunnen eren, ons de plaats kunnen geven die God ons gegeven heeft, ons kunnen respecteren, dan moeten ze wel iets hebben om te eren. Dan moeten ze wel iets hebben om te respecteren. En daarom zegt Paulus allereerst tegen de ouders, en dan met name tegen de vaders: verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Dat gaat eraan vooraf. En dan kunnen er zijn jongeren die juist daarin een probleem ervaren. Die een vader hebben of die een moeder hebben die hen tot toren verwekken. Die moeilijk doen. Die hen hard behandelen. Bij wie ze geen liefde krijgen. Hoe moeilijk is het dan, gemeente, voor een jongen of een meisje om een ouder, om een vader, om een moeder te kunnen eren? Dan ligt er een grote verantwoordelijkheid, juist bij een vader die zijn kind tot toorn verwekt, misschien daar ook wel blind voor is, omdat hij dat met beste bedoelingen doet. Hij probeert hem op te voeden, zij probeert hem te sturen, maar met verkeerde middelen. Maar de Heere zegt het wel tegen ouders. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Ga eens na of de opvoeding zo is zoals Paulus dat zegt. In de lering en de vermaning des Heren. Dus niet vanuit je karakter. Niet vanuit wat u of jij denkt wat goed is. Of niet goed is. Maar is het in overeenstemming met de lering en de vermaning des Heren. Maar als dat zo mag zijn, als onze ouders met lek en gebrek ons bij de lering en de vermaning des Heren bij de Bijbel opvoeden, proberen op te voeden, dan hebben wij ze wel te respecteren en hebben wij ze te eren, dan hebben wij ze te gehoorzamen. Dat is een gebod van God. Je hebt een zondige vader, je hebt een zondige moeder, maar je hebt ze wel te eren. En wel te respecteren. Dat geldt niet alleen voor de ouders, maar aan ieder die over ons gesteld is. Ook die lerares op school die geen orde kan houden. En ook die politieagent die jou een verbaal geeft, procesverbaal geeft omdat je scooter niet in orde is. En ook de regering die soms maatregelen moet nemen die tegen alles ingaat wat wij denken dat goed is. Wij hebben ouders ongehoorzaam te zijn als zij ons dingen verplichten die tegen het woord ingaan. We hebben onze overheden ongehoorzaam te zijn als zij ons dwingen om tegen de Bijbel in te gaan. Maar in andere gevallen hebben wij ze te respecteren, te gehoorzamen. We mogen natuurlijk wel in gesprek met ze gaan. En we mogen aangeven, vader of moeder, overheid, u gaat nu dingen doen die mij pijn doen en leg het eens uit en kijk naar hoe ik daar tegenover sta en wat het mij doet. Maar we mogen geen ongeoorloofde middelen gebruiken om te protesteren. Eert uw vader en uw moeder. Zoals we dat ook bij Jozef zien. Ziet, hier ben ik. En hij laat zich sturen. Ook al zijn er gevaren aan verbonden. Ook al moet hij een lange reis maken. Ook al is zijn hart vervuld met zorg. Maar het is juist die zoekende liefde. Die daar, waarin hij als type van Christus ook. Als schaduw van de Heer Jezus. Iets van de heilige gestalte van de zaligmaker laat zien. Want als we zo deze geschiedenis langs die lijn ook overdenken, jonge mensen, dan hebben jullie natuurlijk meegedacht en dan zie je daarin eigenlijk al die geestelijke lijnen liggen. Door zoekende liefde gedreven. En dat is niet alleen het geval bij de Heer Jezus Christus, maar dat begint al in de eeuwigheid. Toen God de Vader in zijn gedachten bij een verloren zondaarsvolk was. Toen God de Vader in wat wij noemen de raad des vredes, woorden sprak tot zijn zoon, die getuige van liefde voor verloren zondaren. En toen hij ook in zijn daden liet zien dat hij al zo lief de wereld heeft gehad. De wereld die in Sichem leeft, in de afgoderij, in het heidendom, in de vijandschap tegen God. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Dat beeld dat rijst opgemeend uit deze geschiedenis. Het waren de kinderen van Jacob die hij lief had. Maar hun gedrag, hun goddeloosheid, hun vijandschap was duidelijk. Maar vader Jacob had zijn kinderen niet over voor de ondergang. En daarom zond hij zelfs zijn lievelingskind. Kind van zijn lievelingsvrouw Rachel. Met zijn veelvervige, met zijn koninklijke kleed aan ging Jozef op weg. En het is ook Jozef zelf die hier een beeld vertoont van de Heer Jezus Christus. Die in Psalm 40 heeft gezegd: ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Ziet, hier ben ik. Zend mij heen. Heel gewillig heeft de Zoon in de raad des vredes gezegd: zend mij heen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Jozef is hier die schaduw van de Heer Jezus Christus. Vertoont hij hier de trekken die we ten volle geopenbaard zien in de Zoon van God, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd en afgereisd is naar het Sichem der zonde. Het is ook een trekje in deze geschiedenis, gemeente, Hebron. Dat is de koningsstad, de eerste koningsstad, waar David tot koning zou gekroond worden over Juda. Daar ontving hij zijn eerste koningschap. Nou, die symboliek die mag in het geheel van de schriften meewegen. Zo heeft Christus de koningsstad, de hemelse heerlijkheid, verlaten. Is hij naar het Sichem van de zonde, naar deze verloren wereld, in de duisternis van de zonde afgedaald. En dat om zijn broederen te zoeken. Waarvan hij wist: ze zullen mij met vijandschap ontvangen. Waarvan hij wist: ze zijn met dodelijke haat vervuld. Maar uit liefde tot die broederen is hij gegaan. Gemeente, dat is ook een beeld. We komen dat ook in de tweede gedachte tegen. Hij wordt door dodelijke haat ontvangen. Jozef die wist naar wie hij toe ging. Hij noemt ze zijn broederen. Daar schaamt hij zich kennelijk niet voor. Ook al gedroegen ze zich niet als zijn broeders, ook al gedroegen ze zij zich niet als zonen van de aartsvader Jacob, als kleinzonen van Isaac en van Abraham, dienaren van de Allerhoogste God. Niets in hun leven wees daarop. En we zien dat ook gemeente in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En Paulus zal het ook later zeggen: hij heeft zich niet geschaamd om hen zijn broederen te noemen. Nou, wij zouden ons schamen, denk ik, als we zo'n genealogie, zo'n stamboom zouden hebben met al die namen waarin ze staan. Manasse en David, met de zonden die ze gedaan hebben, staat er vaak nog letterlijk bij. Salomo was het kind van degene die de vrouw van Uria, David, gebaard had. Het herinnert aan de goddeloosheid, aan de zonde. We treffen de geschiedenis aan van Juda, een van de broers die hier in deze geschiedenis voortkomt, die Peres heeft gebaard bij Tamar. En zo kom je veel namen tegen. Rachab de hoer, zo wordt ze dan letterlijk genoemd. Nou, wie zou zo'n stamboom willen laten zien aan de mensen om hem heen? Daar schaam jij je voor, toch? Mensen hebben zich geschaamd als een vader NSB'er was of een opa. Daar loop je niet mee te koop. Maar de Heer Jezus schaamt zich er niet voor. Integendeel, hij laat liefde zien, zoals Jozef ook liefde heeft getoond in het zoeken van zijn broers. En dat blijkt ook als Jozef daar dan in de buurt van Sichem komt. Nou, hij vindt ze daar niet. Iemand die loopt er in het veld en ziet Jozef een beetje zoeken en dwalen. Wie zoek je nou? Ik zoek mijn broers. Jozef had natuurlijk kunnen denken van: nou, vader heeft gezegd, je moet naar Sichem toe. Ze zijn hier niet. Jammer dan, ik ga weer terug. Nee, hij gaat door. Die zoekende liefde die laat hem nog eens 30, 40 kilometer naar het noorden lopen. Dus bij elkaar heeft hij ruim 100 kilometer te voet in dat hete klimaat ervoor over gehad om zijn broers te zoeken. Maar dan die dodelijke haat, want hij loopt daar in die veelvervige rok, in dat koninklijke kleed. Die jongens die zien hem al van verre aankomen. Oh, daar komt die meesterdromer aan. In het Hebreeuws wordt daar het woordje Baal gebruikt. En Baal, dat betekent Heer. Een Kanaanitisch woord. De Baal, een van de goden van de Kanaanieten. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. De Baal-dromer. De Heer van de dromen. Zo zeggen ze spottend. En daarmee laten ze ook hun diepste haat zien. Het was ten diepste ook niet dat koninklijke kleed al... Kun je misschien afvragen, Jozef, was het nou verstandig om met dat koninklijke kleed naar die broers toe te gaan? Het was die godsvrucht die hem hatelijk heeft gemaakt, maar het waren vooral die dromen. Zullen wij dan voor u buigen? Zult gij ganselijk over ons regeren? En terwijl hij Jozef daar zo aankomt lopen, maken ze een plan. Laten we hem die rok uittrekken, dat koninklijke kleed. En we gooien hem, en we laten hem doodslaan, dat was het eerste. Laten we hem doodslaan. En we zeggen dan tegen vader Jacob, een boos dier heeft hem opgegeten. Dodelijke haat. Nou, dat is Ruben toch te gortig. En ik noem dat even, ik zal het in een volgende keer, als de Heer het ons geeft, verder uitwerken. Het lijkt... heel nobel van Ruben te zijn, dat hij het voor Jozef opneemt en dat hij hem het leven wil sparen. Dat is het natuurlijk ook wel zo, maar er zit toch iets achter. Maar dat laat ik dan maar voor een volgende keer rusten. In ieder geval, Jozef wordt vastgepakt. Dat gebeurt niet zachtzinnig. Zijn kleren worden uitgetrokken. En hij wordt daar in een droge put gegooid, die ooit misschien door herders is gegraven, maar waar geen water meer in staat. En eigenlijk is dat net zo erg. Want als er water had ingestaan, dan was er nog een mogelijkheid dat een van die andere nomaden Jozef had aangetroffen bij het drenken van zijn kudde. Maar dat zou nu niet gebeuren. Het was een vergeten, het was een verlaten put, waarvan de nomaden wisten, daar staat geen water meer in. Dus Jozef, al werd hij niet direct doodgeslagen, maar hij zou een vreselijke dood sterven. Dodelijke haat komt hieruit naar voren. We zullen hem doodslaan. En gemeente, ook als we dat weer proberen toe te passen en die lijn vasthouden van het onderzoeken van de schriften, omdat die van Christus getuigen, en niet alleen van Christus, maar ook van God de Vader, en niet alleen van God de Vader, gemeente, maar ook van ons mensen. Want in die broers, daar wordt het beeld geschetst van de mens van nature zoals hij geboren wordt, zoals hij is. En nou liggen daar ook een aantal aspecten in, gemeente, die wij als lessen vanochtend moeten aanstippen. En Jozef werd gehaat. En ze wilden hem doden. Nou, daar liggen ook weer die drie aspecten in die we de vorige week hebben overdacht. Omdat het lievelingszoontje was van Jacob. Die broers waren gewoon jaloers. Vanwege dat koninklijke kleed. Maar nog meer haten ze hem vanwege zijn godsvrucht. Want telkens als die broers aan het zondigen waren, dan ging Jozef spreken. Jongens, dat moet je niet doen. Jongens, dat moet je niet zeggen. Hij sprak. En dat wilden ze het zwijgen opleggen. Daar wilden ze vanaf. Psalm 105 zegt, Jozef, dat was de vrome Jozef, rijk in deugd. Het geweten van de broers. En dat wilden ze op zwijgen leggen, tot zwijgen brengen. Dat wilden ze in de put stoppen. Dat konden ze niet verdragen. Jozef, dat was zo'n andere jongen. Jozef had goddelijke openbaringen gekregen. Jozef leefde dicht bij de Heer. Jozef had ontmoetingen met God gehad en dat kenden zij niet. En dat irriteerde hem, zeker als hij ging spreken. Jozef leefde een leven waar zij vreemdeling van waren. Nou, jonge mensen, ook daarin ligt weer onderwijs. Wij hebben een geweten, een stemmetje in ons hart, in ons hoofd, dat ons waarschuwt. Tenminste, ik hoop dat jij dat nog hebt. En ouderen, ik hoop dat u ook nog een geweten hebt. En dat ik een geweten heb. Wat mij waarschuwt. Leef bij Gods woord. Zondig niet tegen de geboden van God. Zoek de Heer. Dat stemmetje van binnen dat je waarschuwt als je tegen God en tegen zijn woord ingaat. Als je dingen zegt en dingen doet waarvan de Heer gezegd heeft, ik wil dat niet. Het geweten dat je zegt, er is een God in de hemel. Hoe kun jij voor God bestaan als je nog onbekeerd bent? Er zijn mensen, zo zegt de Bijbel, zo zegt Paulus, die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Dichtgeschroeid, in de put gestopt, om het met het beeld van deze geschiedenis te zeggen. Weg ermee. Als dat jou betreft, jongen of meisje, ouderen, dat je je geweten het zwijgen oplegt. Dat je tegen beter weten in doorgaat. Dat je misschien soms heel letterlijk tegen je vader of tegen je moeder zegt, zwijg, ik wil er niet meer over horen. Als je moeder je waarschuwt, mijn lieve jongen, doe dat niet. Ga niet daar naartoe. Vloek toch niet zo. Als je vrouw of je man je met liefde en indringend waarschuwt, ga niet tegen de geboden van de Heer in. Vraag niet om je verdoemenis. Zeg dit niet. Doe dit niet. En je gaat er toch tegenin. En je wil die stem tot zwijgen brengen. En je wil Jozef in de put stoppen. Doe dat niet. Want er komt zo'n hardheid over je leven. Als je de stem van je geweten tot zwijgen brengt. Als je Jozef in de put stopt. Als je je vader of je moeder, je man of je vrouw of wie dan ook het zwijgen oplegt. Als je oren dicht stopt onder de prediking. Als je je wel bewust nu afsluit van het woord en je denkt, laat die dominee maar kletsen. Doe dat niet. Nu kun je dat misschien nog volhouden. Maar er komt een moment, zo zegt de schrift, dan gaan de boeken open. In Openbaringen lezen we dat. En daar wordt mee bedoeld, dan gaan de gewetens open. De boeken van Gods alwetendheid, waarin alles staat geschreven. Het boek van de wet gaat spreken. Het boek van je geweten, dat wil zeggen, wat mee weet. Want dat wil dat geweten zeggen, daar zit het woordje weten in. Je geweten, dat is de getuige van wat je gedaan hebt. Dat is de getuige van wat je gezegd hebt. Jouw geweten weet mee. Als de aanklager, de wet en de duivel je voor Gods rechterstoel in bestaat van beschuldiging stellen, toen en toen heeft hij gevloekt, dan weet jouw geweten mee, dat is ook zo. En toen heeft zij overspel gepleegd. Dan weet dat geweten, het is waar. En toen heeft hij, en noem al die zonden maar op, gemeente die in de wet staan. Je geweten weet dat. En dat kun je nu misschien willen toeschroeien. En daar zijn we meesters in. Maar eenmaal zal dat niet meer gaan. Als we voor Gods rechterstoel staan en de boeken opengaan, dan weten we met God en de wet en de Satan mee dit is waarachtig. Dit is gebeurd. En dan zul je zwijgen. En dan zul je alleen maar kunnen zeggen, Heere, u hebt gelijk. Jongen of meisje, ouderen, breng de stem van je geweten niet tot zwijgen. Laat die stem spreken, hoor daarnaar. Buig eronder. En leer het hier in dit leven zeggen, Heere, u hebt gelijk. Ik heb het gedaan. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar stop Jozef niet in de put. Breng je geweten niet tot zwijgen. Gebruik dat brandijzer niet om het toe te schroeien. Luister naar je vader. Hoor naar je vrouw, naar je man. Of wie het ook is die jou of u waarschuwt. Hoor naar de stem van de Heer die zegt, bekeert u, waarom zou het ge toch sterven? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en dat u leeft. Die dodelijke haatgemeente die de broers hier laten zien. Het brengt ons ook bij de kern van de zonde. Natuurlijk kun je de zonde op allerlei manieren verwoorden. Zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid, grotere zonde, kleinere zonde, doodzonden, zonde met je gedachten, zonde, nou noem maar op. Wij proberen misschien bepaalde zonden nog wat te vergoelijken, dat we zeggen, nou ja, dat is meer iets, dat deed ik automatisch, ik deed niet bewust en ja, die vloek, ik bedoel dat niet zo, dat ik echt om mijn verdoemenis vraag, het is meer een soort stopwoord, ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen, gemeente. Maar uiteindelijk komt de kern van de zonde, van alle zonden, op één grote zonde terecht. En dat is wat Paulus zegt, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Wat wij doen, wat we denken, wat tegen de wet ingaat, zonde van bedrijven, van nalatigheid, grote zonde, kleine zonde, noem ze allemaal maar op, het wordt op één hoop geveegd en het is het oordeel van God dat zegt en daaruit blijkt nou je vijandschap. Vijandschap tegen God. Dat is gemeente met name ons kerkmensen zo te verwijten. Wij die zoveel beter weten. Die het veel beter weten dan Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra. En waarom de Heer Jezus ook zegt, dan daarom zal het hen ook verdraaglijker zijn. In de dag des oordeels. Wij die het veel beter weten dan de wereld. Die niet alleen onbedacht, maar ook bedacht. De herder uit het oog verliezen. Wel bewust soms ingaan tegen de geboden. Waarvan je weet dat God gezegd heeft, gij zult of gij zult niet. En ik doe het toch. De broers gingen wel bewust in. Tegen de familieband. Tegen de liefde ook van Jozef. Ze hebben hem horen smeken. Ze hebben hem horen schreeuwen. Zo zegt Ruben later in Genesis 42. We hebben niet gehoord naar onze broeder. In zijn benauwdheid. Jozef heeft gesparteld. Jozef heeft geworsteld om los te komen. Jozef heeft gesmeekt. Jongens, doe dat niet. Jongens, laat maar gaan alsjeblieft. Maar ze hebben hem zijn kleren uitgetrokken. Ze hebben hem misschien wel klappen gegeven. Ze hebben hem vastgehouden. Ze hebben hem ruw in die put gegooid. Pure vijandschap. Ondanks de smeekbeden, ondanks de tranen, ondanks de worstelingen. Ondanks het feit dat Jozef gepreekt heeft tegen die jongens. Gesmeekt heeft. Wij hoorden niet. En is dat het ook niet, gemeente, wat ons te verwijten valt als we van nature nog zo leven in onze onbekeerdheid? Wij hoorden niet. Heeft de Heer Jezus dat ook niet tegen Jeruzalem gezegd? Terwijl hij daar in zijn benauwdheid voor Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen gelijk in hen haar kiekens. Toch gij hebt niet gewild. Dat heeft de Heer Jezus daar op de Olijfberg niet zomaar een beetje stil achter zijn hand voor zich gemompeld. Nee, daar heeft zijn hart in meegeklonken. De benauwdheid van zijn ziel. Zoals bij Jozef. De benauwdheid van de ziel van de Heer Jezus is te horen, is te zien geweest. Hij heeft het uitgekermd terwijl de tranen over zijn wangen rolden. Jeruzalem, Jeruzalem. Zijn hart kromp ineen. Want hij heeft zo vaak gesmeekt. Hij heeft zo vaak gepreekt daar in Jeruzalem. En tegen beter weten in hebben ze de profeten gedood en gestenigd. En zullen ze de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, aan het kruis laten hangen. Ondanks de benauwdheid der ziel van de Heer Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hoeveel preken hebt u gehoord, gemeente? Hoe vaak is er niet ernstig van deze kansel gewaarschuwd? Ga toch niet door op dat pad der zonde. Waarom zou u toch sterven? God heeft er geen lust in. Bekeer je toch. Hoe vaak is er niet met tranen soms bewogen? Zoals Paulus dat zegt, wij bewegen de mensen tot het geloof. Zoekende liefde, ziet u het nou niet, gemeente? Wij denken vaak van die harde gedachten van God. En we misbruiken allerlei teksten uit de schrift. En ja, je moet er maar bij horen, je moet maar uitverkoren zijn. En je kunt een waarheid zeggen, gemeente, maar ondertussen geven wij God graag de schuld. Als we onbekeerd zijn. En terwijl de Heer nou alles in zijn woord heeft gedaan en geopenbaard heeft. Hoe hij in zijn gedachten, in zijn woorden bezig is met verloren zondaren. Met vijanden, met goddelozen. En daar heeft hij nou zijn zoon naartoe gezonden. Niet tot mensen die al halverwege de weg terug naar Hebron hadden aangevangen. Niet mensen die al halverwege een beetje bekeerd waren. Of die al een nieuw soort van leven in hun hart hadden. En die allerlei bewijzen hebben laten zien dat ze bedroefd waren over de zonde. En dat hij, nou dan ga ik die mensen zoeken. Nee, Jozef vindt die mensen in Sichem. Als hij zijn zoon, als God de Vader zijn zoon zendt, dan zendt hij ze naar de wereld. Op de plaats waar mensen liggen. In hun verlorenheid, in hun doodstaat, in hun vijandschap. Daar liggen ze. Onbekwaam tot enig, zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Lieve mensen, krijg toch eens goede gedachten van deze God. Wat moet hij nog meer doen om u te overtuigen van zijn zoekende liefde? En dat hij echt geen lust heeft in de dood des goddeloos. Als hij nou zelfs zijn enige geboren zoon ervoor over heeft gehad. Het liefste wat hij had. Hij heeft hem gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Laat u met God verzoenen. En Paulus zegt dat niet alleen maar in de gebiedende wijze. Nee, hij bidt dat zelfs. Alsof God door ons baden. Zo bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ga niet tegen die prediking in. Leg die prediking niet naast u neer. Maar vind er alstublieft eens vrijmoedigheid in. Om op grond van dat woord, om op grond van die zoekende liefde van God, tegen de Heere te zeggen, nou dan ben ik hier. Heere, ik lig in dat Sichem der zon. En ik ben weer teruggekeerd naar die oude zonde. Naar die oude ongerechtigheid. in dood dan? Wat ben ik voor een mens? Maar u bent God. U zoekt mensen in hun verlorenheid, in hun doodstaat. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Zoekende liefde van God de Vader, bewezen in de zending van zijn Zoon. Terwijl die jongens denken, daar zijn we mooi vanaf van Jozef. Laat ons maar eens zien wat er van die dromen worden zal. Is nu juist dat, gemeente, in de bepaalde raad en voorkennis van God opgenomen. Later zal Jozef het zeggen in Genesis 50 tegen zijn broers. Gijlieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Boze, kwade opzet zat erachter. Ha, we zullen wel eens zien wat er van die dromen worden zal. Maar het is alles door hemelse wijsheid bestuurd. Een enkele gedachte daar nog over, gemeente. Kijk, Jozef die moet koning worden van Egypteland. Nou, hoe krijgt hij dat ooit voor elkaar? Nooit natuurlijk. Een schaapsherder. De Egyptenaren hebben een gruwel van die schaapherders. Bedenk eens een plan. Hoe zo'n schaapsherder koning moet worden van Egypteland. Niemand kan dat bedenken. Het is eigenlijk te wonderlijk om waar te zijn. Het is ongelooflijk. Wij kennen de geschiedenis, we staan erachter. Maar die broers die denken, we zijn er vanaf, maar de Heere neemt het in zijn hand. Hij is niet de bedenker, ik bedoel de auteur van het kwaad. Maar hij neemt het wel in zijn hand. En hij bestuurt het met hemelse wijsheid. En hij zorgt ervoor dat Jozef op zo'n ongedachte wijze toch uiteindelijk in Egypteland terechtkomt. En dan ziet Jozef het niet. En dan wordt hij gelouterd. Ook met name daar in die ijzers. In die gevangenis. Zo zegt Psalm 105. Hij wordt beproefd. En hij ziet het ongetwijfeld niet meer. En als hij daar nou in die put zit. Hij kan alleen maar omhoog kijken. En hij heeft in zijn benauwdheid ongetwijfeld tot God geroepen. Heere, help toch. Hij heeft naar boven gekeken. Hij zag daar die blauwe lucht. Maar de Heere antwoordde niet. En hij haalde hem niet uit de put. Hij bleef zitten. En het wordt nog erger. Hij wordt verkocht als slaaf naar Egypte. En hij komt in de gevangenis terecht. Zou Jozef gedacht hebben, nou, op deze wijze word ik koning van Egypteland of ga ik straks regeren? Natuurlijk niet. Maar hij heeft in zijn benauwdheid tot God geroepen. Dan zegt de psalm, gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd dan aan. En grijp maar moed als je in de benauwdheid van je ziel ook een onbegrepen weg moet gaan. En dat is toch zeker zo in het geestelijke leven. Onbegrepen wegen gaan. In het geestelijke leven alles afgebroken wordt. Dat je steeds minder lijkt te worden, minder godvruchtig. Minder bekeerd, minder heilig in de eigen gewaarwording. Dat je denkt, oh God, het gaat niet naar de hemel, maar het gaat naar de hel als het zo doorgaat. Het avondmaalsformulier zegt, als het nou tegen je wil is. Als je nou net als Jozef die benauwdheid van je ziel kent. Als je God zoekt in je zielsverdriet, houd dan maar aan. De Heere werkt, gemeente, in een mensenleven en dan gaat dat altijd van het kruis naar de kroon. De Heere beproeft het. Voordat het woord Gods kwam, zo zegt Psalm 105, heeft de reden des Heere Jozef doorlouterd. In de slavernij, in de gevangenschap. Terwijl hij het niet meer zag, maar wel zijn ogen ophief naar omhoog, heeft God hem bewaard. Heeft God gezorgd dat hij door een ongedachte weg toch op die plaats zou komen waar hij moest komen. Van het kruis naar de kroon. Dat is in het geestelijke leven, gemeente, niet anders. Vanuit de diepten opgetrokken. Vanuit de duisternis naar het licht. Maar de Heere zal uitkomst geven. Amen. Danken wij u dat we hier een ogenblik in uw huis mochten zijn, mee mochten luisteren naar de verkondiging van uw woord. O, wij smeken u, wilt u door uw geest de toepasser van dat woord zijn, de naprediker. En geef zo, Heere, dat het woord zijn kracht mag doen. Als wij zien op onszelf, op de kracht van de prediker, dan kan het ook niet. Maar Heere, wij zien op tot u. U die de prediking in de handen neemt. En die ook een jongen van 17, die nu nog in zijn onbekeerdheid kan treffen. En een meisje van 18 stil kan zetten. En een man of vrouw van middelbare leeftijd of in de ouderdom van het leven kan treffen ook door deze geschiedenis. En ook kinderen zelfs. Door uw zoekende liefde kan verbreken. Heere, wilt u ze lust geven om u de Heere te vrezen. U die toch het allerhoogste en het eeuwige goed bent. Heere, wilt u alles wat aan delen was genadig wegnemen. Vergeeft u het zondig, maar wilt u het uwe bekronen. En ons deze dag zo met recht een gezegende rustdag schenken. Breng ons ook vanmiddag nog weer bijeen. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 27 vers 6 zingen wij tot slot. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Het zesde van 27. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.